Wij hebben tegenwoordig ook een Telegram groep waarbij we lekker gaan chatten. Dan nog even lekker nabespreken. Mijn vader, ik en hopelijk jullie ook. Dus heb je zin om daarbij mee te doen? De link staat in de show notes en kom er gezegd bij. En als je toch bezig bent, laat dan ook meteen even een review achter op Apple Podcast. Geef even 5 sterren, zeg even wat leuks. En dan wens ik je nu veel plezier met de show. Ja, lieve luisteraar, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Pa en de Politiek. Deze keer dan wel zonder mijn vader, want die is op vakantie. Frits is een paar dagen zeilen, maar dat betekent dat ik nu hier aan het roer sta. Dus we gaan deze week hebben over dingen die ik zelf heel erg interessant vind. En ik heb Frits ook weten te vervangen. En niet zomaar door de eerste de beste. Tegenover mij zit namelijk professor Dr. Anders Detlef van Vuren. Professor van Vuren is klimaatkapitein, toekomsttekenaar, milieumegamind, scenario-schrijver, modellenmaker, energie-expert en duurzaamheidsdiva. In andere woorden, hij is een klimaatwetenschapper. Professor van Vuren is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Utrecht en is senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Professor van Vuren is door Reuters ook nog eens een keer verkozen tot de nummer 4. Ja, echt de nummer 4 van de 1000 meest invloedrijke klimaatwetenschappers wereldwijd. En hij heeft samen met zijn team bij het Planbureau voor de Leefomgeving onder andere scenario's geschreven die als input zijn gebruikt voor het Parijsakkoord. Detlef, welkom.
Ja, goedemiddag.
Ja, heb ik het helemaal goed gedaan in de introductie? Komt er alles aan?
Ja, een beetje overdreven misschien, maar...
Een beetje overdreven, ja. Het is altijd vervelend als iemand dan veer in je reet zit te steken. Dan word je een beetje ongemakkelijk van. Laten we even beginnen met de actualiteit. Waarom zien wij ineens zoveel overstromingen in Europa?
Ja, de temperatuur is natuurlijk de afgelopen 150 jaar al een graad gestegen. Ja, dus we zien langzamerhand de eerste effecten van klimaatverandering. En dan is het bij weer best heel lastig om te duiden wat gewoon normaal weer is en wat eventueel klimaatverandering is. Maar het beeld wat we zien met de toenemende neerslag is wel iets wat past bij het beeld wat je verwacht dat gaat optreden rond klimaatverandering.
En waar komt dat precies?
Nou ja, warmer betekent gewoon meer activiteit in de atmosfeer. En dus meer ook verdamping en ook meer neerslag. En dat is wel wat je verwacht. En het lastige is ook dat op zich zou meer neerslag nog niet eens per se heel lastig zijn. Behalve dat we een samenleving ingericht hebben op een bepaald weerpatroon. En als dat weerpatroon gaat verschuiven, dan is dat heel lastig om mee om te gaan.
Ja, als ik het goed heb begrepen, dan is het ook zo dat, zeg maar, heel simpel gezegd, dat bij hoge temperaturen dan verdampt natuurlijk meer water. En ook nog eens een keer, als het warmer is, dan blijft er gewoon meer water in de lucht hangen. Dan kan, zeg maar, de warmlucht houdt meer waterdamp vast. Ja. Dus dat betekent ook nog eens een keer meer neerslag. Nou, die twee dingen bij elkaar zorgt ervoor dat vorige week Limburg, delen van België en delen van Duitsland onder water stonden.
Zeker.
Dat is voor die mensen in het getroffen gebied is dat natuurlijk extreem vervelend. Maar is het iets eenmaligs? Is het iets waar zij dat nu gebeurt en dat ze daarna nooit meer zullen zien?
Nou ja, dit soort events die zouden ook normaal optreden. Alleen eens in de 200 jaar.
Ja.
En de verwachting is dat dit soort extreme events dus veel vaker gaan optreden. En dan is het in plaats van eens in de 200 jaar, misschien eerst één in de 50 jaar of eens in de 10 jaar. En ja, dus je zal moeten zorgen dat je gaat aanpassen aan klimaatverandering. En het is ook wel belangrijk om te voorkomen dat klimaatverandering steeds maar doorgaat. Want op een bepaald moment kan je natuurlijk niet meer aanpassen.
Ja, oké. Nou, je zei net eens in de 50 jaar of eens in de 10 jaar. Dat is voor de mensen daar is dat een spreiding tussen één keer, één keer in je leven of iedere generatie. Waar ligt dat aan of het 50 of 10 jaar is?
Hoe verder die klimaatverandering op gaat treden, hoe warmer het gaat worden op de aarde, hoe meer we ook dit soort extreme events gaan zien. En hoe vaker dus dit soort dingen op gaan treden. Dus als we kunnen voorkomen dat die klimaatverandering maar doorgaat, hoe meer we kunnen, in dit geval kunnen voorkomen dat het van 1 op 200 naar 1 in de 50 jaar gaat. Of eens in de 20 jaar.
Ja, dus gewoon des te minder uitstoot, des te minder vaak het gaat voorkomen. Nu is dit natuurlijk heel vervelend voor de mensen in Limburg. Maar voor de rest van Nederland. Ik woon zelf in Den Haag. Voelt het toch een beetje als een, ondanks dat het in je eigen hand is, als een ver van je bedshow. Maar hoe groot is de kans dat ook mensen uit bijvoorbeeld de Randstad met dit soort problemen te maken zullen krijgen? Hoe groot is de kans dat bijvoorbeeld Rotterdam ook onder water komt te staan?
Nou ja, het grootste probleem van Nederland is niet eens zozeer de afvoer van de rivieren als wel de zeespiegelstijging. En dat is natuurlijk heel dicht bij Rotterdam ook. En we verwachten nu in het ergste geval dat aan het eind van de eeuw we te maken hebben met een meter zeespiegelstijging. Dat is lastig, maar daar kan Nederland nog wel mee omgaan. Maar als klimaatverandering maar doorgaat, dan komt een moment waarop het heel lastig wordt om Nederland steeds verder aan te passen aan die stijgende zeespiegel.
Ja, nou dat is in principe natuurlijk iets dat de meeste Nederlanders denk ik wel heel erg weten van oké, klimaatverandering gaat ervoor zorgen dat de zeespiegel stijgt. Maar zijn er ook dingen waar we op het moment echt totaal geen rekening mee houden die ook nog kunnen gebeuren als het ware voor Nederland zelf zijn? De zeespiegelstijging is natuurlijk maar één van de problemen waar we mee te maken zullen krijgen. Wat zijn de andere?
Nou ja, de toenemen van droogte in de zomer, de last van hittegolven, effecten met diersoorten die eventueel naar Nederland komen die hier oorspronkelijk niet waren. Er zijn dus allerlei dingen die je verwacht die in het patroon van klimaatverandering zitten.
Ja, oké, dit is natuurlijk nog steeds heel globaal. Maar ik denk dat voor veel mensen dit nog steeds niet heel tastbaar is van wat dat nou precies inhoudt. Dat hittegolven, dat klinkt voor heel veel mensen als nog steeds van bijna alsof je, nou, ik zeg van wat, in Zuid-Frankrijk woont. Van oké, fijn, leuke zomers. Maar dit is natuurlijk, het feit is natuurlijk dat de planeet en Nederland ook gewoon een stukje onbewoonbaarder wordt. Dat het allemaal gewoon echt veel lastiger wordt om hier.
Ja, zeker als je dus je zal sowieso ook naar mondiaal moeten kijken.
Ja.
En dat het hier een beetje warmer wordt, dat is lastig. Daar kan je je op gaan aanpassen. We hebben het ook het voordeel dat we relatief rijk zijn, dus we kunnen ons wat makkelijker aanpassen. Maar goed, wereldwijd. In Afrika wordt het dus ook warmer. En dat betekent het qua gewassen, qua opbrengsten, dat daar ook negatieve effecten te verwachten valt. En daar is aanpassing nog een stuk moeilijker. Dus je zal ook wereldwijd gaan zien dat bijvoorbeeld effecten kunnen zijn op hongersnood. En eventueel ook wel op het feit dat mensen zich willen op een andere zich gaan verplaatsen, op andere plekken willen gaan wonen.
Ja, maar dat is inderdaad ook een argument dat heel erg naar voren komt. Of in ieder geval, laat ik zo zeggen, er zijn natuurlijk gewoon partijen in Nederland, laat ik gewoon even een duidelijk voorbeeld noemen, de Forum voor Democratie. Forum voor Democratie is aan de ene kant een partij die het met klimaatverandering allemaal wat minder serieus neemt. Ik denk dat ik dat wel gewoon mag zeggen. Aan de andere kant zijn ze ook misschien op migratieniveau niet de meest toegankelijke partij. Terwijl dat eigenlijk op de lange termijn is in dit geval niet eens zo heel lang, maar 30 jaar ongeveer, zijn dat twee belangen die tegen elkaar ingaan. Want op het moment dat wij klimaatverandering zijn beroep laten gaan, dan is de kans gewoon heel groot dat wij klimaatvluchtelingen krijgen. We zien dat nu natuurlijk al, dat mensen uit Limburg gingen vluchten naar andere delen van het land. Maar mondiaal wordt dat natuurlijk gewoon mensen die uit, ik zeg maar even wat, Afrika. Of, het is natuurlijk een heel continent, maar bepaalde gebieden gewoon van de wereld naar Europa zullen komen, omdat wij hier het wel nog allemaal wat gematigder hebben dan daar. En het is best wel raar eigenlijk dat die partijen dat probleem, ondanks dat ze beide problemen belangrijk vinden, dan toch een soort van tegendraads belang hebben in die richting. Ik weet niet, hoe kijkt u ernaar als u dat soort politici ziet praten?
Nou ja, het is natuurlijk gewoon je kop in het zand steken. We weten gewoon dat klimaatverandering op gaat treden. En we kunnen ook de sommetjes economisch maken. En we zien ook gewoon dat uiteindelijk het economisch interessant is om dit te voorkomen. De verwachte schade van klimaatverandering is groter dan de kosten om het te voorkomen.
Ja.
En goed, je kan je kop in het zand steken en zeggen dat het niet bestaat. Maar goed, dan verschuil je terwijl de wetenschap aangeeft dat het wel degelijk de verwachting is dat dit gaat optreden.
Ja, en er zijn natuurlijk heel veel mensen en die denken nog steeds een beetje in een soort van zero-sum game. Van oké, als er dus meer geld gaat naar het klimaat, dan gaat er dus minder geld naar de mensen die in andere energiesectoren werken. Of meer geld naar het klimaat klinkt heel globaal, maar meer geld naar groene energiebronnen, gaat er minder geld naar mensen die bijvoorbeeld in de hoogovens werken. Ik zeg maar even wat. En die denken altijd dat het een soort van winnen- en verliezenspel is. Terwijl op de lange termijn is het natuurlijk zo dat wanneer we niks doen en gewoon business as usual, dan is het voor iedereen verliezen.
Ja.
En dat ik merk nog heel erg dat dat een beetje ondermijnd wordt in het publieke debat. Dat het gewoon echt iets is waarbij de meeste winnaars naar buiten komen wanneer je wel de juiste maatregelen neemt.
Ja. Nou, we zullen zo meteen ook wat meer over die oplossingsrichtingen praten. En het is best stevig. We zullen ons overal aan moeten passen. En dat betekent inderdaad dat er aanpassen betekent dat je mensen hebt die nu dingen doen die we straks misschien niet meer kunnen doen. En dat is best een heftige aanpassing. Maar uiteindelijk worden we met z'n allen wel beter van als we dat pad ingaan.
Ja, want ik denk ook dat voor heel veel mensen die op het moment, als het ware, om het klimaatprobleem, als ze erover nadenken, heel veel mensen denken nog dat het wordt ook gewoon heel lastig. We moeten natuurlijk met de maatschappij op zo'n manier veranderen, dat wordt niet gezellig. Maar uiteindelijk wordt het wel gezelliger dan het alternatief. Alleen verandering is gewoon voor veel mensen heel erg moeilijk. En dat is ook logisch, want het is bijvoorbeeld... zeg maar wat, ieder huis zou in Nederland van het gas af moeten gaan. Dat betekent gewoon dat ze bij je binnenkomen en dat ze dus gaan scheuteren. Dat verstoort, dat is voor mensen vervelend. Maar tegelijkertijd zorgt dat op de lange termijn er wel voor dat misschien je voeten niet nat worden. En dat is weer heel fijn. En dat is altijd iets, denk ik, dat mensen heel erg lastig vinden. Dat die baten, die zien ze gewoon wat minder snel. Ik bedoel, hoeveel jaar geleden zaten Nederlandse huizen nog aan het kool? Dat is iets van...
We zijn dus in jaren 60 zijn we naar gas gegaan.
Ja. Nou, dat is dus 60 jaar geleden. Dat is niet extreem lang geleden. Maar daarvoor was het gewoon nog niet in Nederland voor ieder huishouden mogelijk om überhaupt warm te douchen. En op dat moment zelf was dat voor heel veel mensen denk ik ook een heel groot probleem. Van naar het gas gaan, dat voelde ook zijn inbreuk op jouw privé sfeer en dergelijke. Terwijl de baten waren uiteindelijk hartstikke, hartstikke mooi, hartstikke fijn. Minder uitstoot door gas. Ja. Warm douchen is denk ik iets dat voor veel mensen nog veel zwaarder weegt. Alleen die verandering vinden mensen gewoon heel erg moeilijk. En dat is iets dat in het publieke debat eigenlijk een beetje de overhand heeft. Dat mensen die verandering niet willen. In ieder geval dat vind ik. Ik weet niet hoe je daarnaar kijkt.
Op zich merk je natuurlijk wel dat er in de positieve zin er dingen aan het veranderen zijn. En ik denk dat in die zin ook het Parijsakkoord best belangrijk was. Ik denk dat voor Parijs heel veel mensen nog het idee hadden van, dat klimaatverandering, we moeten maar zien of het echt optreedt. En bovendien, ik zie nog niet dat er werkelijk heel veel gaat gebeuren. Parijs is wel een heel duidelijk teken van, we gaan het serieus nemen, we gaan ons aanpassen. Je ziet dus dat bedrijven, landen en dus ook mensen in de samenleving gaan zoeken naar manieren om ook wel bij te dragen aan klimaatbeleid. Dus ja, je benadrukte net terecht dat er natuurlijk ook best veel verzet is. Tegelijkertijd denk ik dat het ook aan het verschuiven is en dat je ook wel ziet dat er dingen aan het veranderen zijn.
Want het Parijsakkoord is natuurlijk getekend in 2015. We zijn nu ongeveer 6 jaar verder. Hoe staan we ervoor?
Ja, dus het vervelende is dat we dus echt heel veel haast hebben. In het Parijsakkoord is afgesproken dat we eigenlijk ruim onder de 2 graden willen blijven en dat we het liefst klimaatverandering willen beperken tot 1,5 graad. Nou, je kan vrij makkelijk uitrekenen hoeveel CO2 je nog zou mogen uitstoten om aan dat akkoord te voldoen. En voor ruim onder de 2 graden zou je eigenlijk maximaal nog 1000 gigaton CO2 willen uitstoten. En,
dit is voor heel veel mensen natuurlijk heel abstract.
Dat ga ik je dus uitleggen. En, voor 1,5 graad is dat nog 400 gigaton CO2. Nou, we stoten nu jaarlijks ruim 40 gigaton CO2 uit als mensheid, wereldwijd.
Ja.
Dat betekent dus dat als jij ruim onder 2 graden wil blijven, dat je nog 25 keer wat je nu jaarlijks uitstoot in de atmosfeer zou mogen uitstoten om ruim onder die 2 graden te blijven.
Maar eigenlijk willen we nog minder.
Ja, en als we dus die 1,5 graad willen halen, dan heb je 400 gigaton CO2. Dat is ongeveer 10 keer de huidige emissies. Nou, als je vanaf nu in een rechte lijn naar 0 zou willen gaan, dat betekent het dat je dus in 20 jaar, iets minder zelfs nog, op 0 zou willen uitkomen. Nou, dat is een enorme opgave, omdat heel veel van de infrastructuur die we hebben gebouwd is om minstens 40 jaar mee te gaan. Elektriciteitscentrales die we bouwen, die zijn eigenlijk bedoeld voor minstens 40 jaar fabrieken. En wereldwijd in 20 jaar naar 0 betekent dus dat je wereldwijd dingen ook vervroegd zou moeten afschrijven. In die zin is dus die 6 jaar die je net noemde, van het Parijsakkoord naar nu, dat zijn dus
6 hele kostbare jaren geweest.
6 hele kostbare jaren,
Ik denk ook dat niet iedereen, als ik een beetje kijk naar hoe de discussie af en toe gaat, dan heb ik het gevoel dat niet iedereen überhaupt snapt wat naar 0 uitstoot eigenlijk daadwerkelijk echt betekent. En dat mensen überhaupt ook niet snappen wat de gevolgen zijn van die 1,5 graad of die 2 graad overschrijden. Ik denk, voor veel mensen is dat nog heel onduidelijk, want heel veel mensen, als je kijkt naar, sinds Al Gore de Inconvenient Truth uitbracht, dat was volgens mij in, welk jaar was dat, 2000? 2001 kan... of iets dergelijks. Ja, dat het zoiets is geweest. Nou, dat, sinds die film hebben die dus loopt de discussie natuurlijk al. Maar heel veel mensen hebben eigenlijk altijd de discussie een beetje gehouden bij het wel of niet je oprader in het stopcontact laten zitten. Het vragen van de korte bon bij de zelfscankassa van de Albert Heijn. Het hebben van wel of geen zonnepanelen op je dak. En één dag in de week geen vlees eten, maar een vegetarische burger. Heel veel mensen denken dat het daarmee gaat lukken. Maar de realiteit van geen uitstoot is gewoon dat ongeveer alles dat wij nu doen, ja, op een hele andere manier moet gaan.
Ja, dus bij alles wat we doen, dus ons vervoeren, komt CO2 vrij bij wonen. En je zal dus bij alles wat je doet moeten nadenken, hoe kan je dat doen op een manier die helemaal geen emissies meer uitstoot.
Maar ik denk ook dat zelfs mensen met vervoeren, dat ze nog wel denken, oké, prima, dan heeft in 2030 of over 20 jaar, dan heeft iedereen 2035 een Tesla in plaats van een een Porsche. Dat is nog iets dat mensen zich kunnen voorstellen. Maar bijvoorbeeld bouwen. Heel veel mensen hebben niet door dat... Corrigeer me als ik dit verkeerd zeg, maar volgens mij is 6% van de wereldwijde emissies is door de maak van cement.
Ja, klopt.
En dat zal gewoon... Klopt echt de 6%?
Ja, zoiets, ja.
Oké, nou ja. Dat betekent dat we ook gewoon niet meer met cement kunnen bouwen. En niet meer met cement bouwen betekent alternatieven zoeken, zoals hout. Waarbij het automatisch zo is dat je niet meer boven de 30 etages kan gaan bouwen bij gebouwen. Want dat is gewoon op het moment met de huidige techniek een beetje de max. Dat is dat soort dingen van skyscrapers gaan gewoon uit het stadsbeeld verdwijnen. Dat is iets wat mensen nog helemaal niet beseffen.
Nou, maar dat
zeg ik, of ga ik niet te ver?
Ja, nu ga je te ver. En de reden is dat allereerst, en dat wilde ik nog één stap terug gaan, waar je net zei van transport, iedereen kan nog voorstellen dat je wat elektrisch rijden.
Ja.
Dat is op zich wel meegenomen. Hè? Als je mij 5 jaar geleden of 10 jaar geleden gevraagd had van wat is lastig, dan had ik al juist bijvoorbeeld vervoer genoemd. Want ja, de enige oplossing was toen bio-energie. En dat was toch ook wel heel lastig, want waar ga je al die bio-energie vandaan halen? En daar is al echt iets totaal veranderd, dat beeld. En we kunnen ons nu voorstellen dat personentransport, in ieder geval in het Westen, naar elektrisch rijden gaat. Dat is nog wel een hele grote vraag of je dat hoe je dat in Afrika voor je gaat stellen. Maar goed, daar hebben we heel veel gewonnen. In de elektriciteitssector hetzelfde. Hè? Als je mij 10 jaar geleden had gevraagd, kunnen we de elektriciteitssector oplossen? Dan had ik gezegd, ja, zeker, dat is best redelijk te doen, want daar hebben we het grote voordeel van hernieuwbaar.
Ja.
Maar goed, het is wel natuurlijk een stukje duurder. Nu is hernieuwbare energie goedkoper dan fossiele brandstof.
Ja, dat weten heel veel mensen nog niet inderdaad.
En daarmee hebben we dus op een aantal plekken gewoon echt de afgelopen 10 jaar best ontzettend veel bereikt. En zien we dus op een heleboel sectoren nu wel een weg naar nul emissie.
Ja.
Maar op een heleboel andere plekken niet. En we hebben gelukkig ook mogelijkheden om CO2 uit de lucht te halen. Herbebossen bijvoorbeeld levert gewoon netto negatieve emissies op. Je kan ook een combinatie bijvoorbeeld met bio-energie en CCS doen. En
dat CCS?
Ja, dat is CO2
opvangen.
Opvangen en dan vervolgens onder de grond opslaan.
Ja.
En omdat bio-energie CO2 uit de lucht neemt en vervolgens als je dat combineert met CCS heb je een negatieve emissie optie. Het is een optie die niet per se aantrekkelijk is, want je gebruikt allerlei land ook voor de bio-energie. Maar goed, misschien past het ergens in het totale plaatje. Maar dat betekent dus dat we ook mogelijkheden hebben om CO2 netto uit de lucht te halen. En dat verhaal betekent ook dat je dus je ook kan toestaan op sommige plekken misschien nog wel wat CO2 emissie over te houden.
Ja, maar dan moet je dus wel dat doen bij de sectoren waar het niet mogelijk is om het op een andere manier te doen. Kijk, de huizen, die zullen we gewoon compleet moeten verduurzamen. Maar bijvoorbeeld de cementsector, dan zou je misschien eventueel weer wat gebouwen kunnen bouwen die net even wat hoger zijn. Of bijvoorbeeld transport, want dat noemden we ook. Bij vliegtuigen is het op het moment totaal nog niet mogelijk om elektrisch te vliegen.
Ja, nou, dus bij de bouw wordt ook wel gezocht naar andere materialen om te gaan gebruiken. Hè? Dus daarmee zou je zelfs ook kunnen gaan bouwen bij netto CO2 vastlegt.
Omdat je natuurlijk hout gebruikt. Dan
een aantal sectoren die echt heel, heel lastig nog zijn, is het vliegverkeer. daar zien we dus nog op dit moment geen pad naar nul emissie. En dan moet je dus zoeken van, wil je dat gewoon nog steeds laten zoals het nu is? Nou, dan moet je dus, zal je dus ergens anders moeten compenseren. Alternatief is te proberen zo ver mogelijk vliegverkeer terug te gaan dringen. Maar goed, je zal technologisch zal er misschien ook van alles nog gaan gebeuren. Maar goed, uiteindelijk moet je dus een puzzel neerleggen, hè, waarbij het eindtotaal op nul uitkomt. En daar kunnen dus puzzelstukjes nog tussen zitten waar je dan wel CO2-emissie hebt. Als je er maar voldoende puzzelstukjes ook hebt die negatief zijn dan.
Ja, kijk, ik persoonlijk, ik weet net wat meer dan de gemiddelde burger waarschijnlijk van het onderwerp. U weet, nou, 1000 maal meer dan de gemiddelde burger van dit onderwerp. Als ik wel eens naar de politie kijk in Nederland, dan erger ik me soms aan het verhaal dat ze vertellen. Want ik heb altijd het gevoel dat het verhaal nog niet helemaal eerlijk is. Het wordt altijd nog een klein beetje verteld in mijn optiek alsof het net even iets te makkelijk is. Alsof heel veel dingen die we zullen moeten gaan inleveren, dat we die helemaal niet hoeven in te leveren. Terwijl we kunnen nog, als we naar nul willen, dan zullen we gewoon heel veel dingen moeten inleveren. We krijgen er ook heel veel voor terug. En we zullen een hele goede alternatief hebben. Maar het is wel een ommekeer die we moeten maken. En ik kijk daar af en toe met het gevoel naar van, staat er maar even iemand op die dan vertelt van, hey jongens, dit is wat we gaan doen. Kijk, er zijn natuurlijk genoeg politici van de wat groenere partijen die best wel die know-how hebben om te kunnen zeggen van, hey jongens, het wordt echt heel zwaar, maar jullie zullen echt veel meer moeten veranderen dan dat jullie op het moment denken. We gaan het niet redden met alleen even de korte bon vragen bij de Albert Heijn zelfscankassa. Hoe kijkt u zelf af en toe naar het debat bij politici over dit onderwerp?
Ja, ik denk dat vooral wat je mist is urgentie. He, dus iedereen ziet het als een lange termijn verhaal. Ja. Oorspronkelijk was het deze eeuw. Ik denk dat langzamerhand mensen wel doorhebben dat het naar nul in 2050 is. Maar 2050, dat is ook nog steeds 30 jaar weg.
Ja, maar ja, eigenlijk zeiden we net van, als we die anderhalf halen, dan is het dat binnen 20 ja. jaar. En dat is mondiaal. Ja. En tegelijkertijd is dat al bijna een beetje opgegeven. Dat niet meer haalbaar is.
Ja, dus even terug bij jouw vraag. Ja. Wat mis je dan bij die politici? Allereerst dus echt die urgentie. Dat het heel, heel snel naar beneden moet. En dat het dus een forse verandering is. En je had het over inleveren. Ik denk dat het betere woord verandering is. He, dus ja. Het is niet per se minder. Maar het moet wel overal anders. Want bijna alles wat we doen is nu op fossiele brandstoffen gebaseerd en levert CO2-emissie op. Nou, bij al die dingen moet je nadenken, hoe kan ik het vormgeven op een manier die geen CO2 meer uitstoot? En dat kan vaak technologisch, soms ook niet. En soms is het dus heel erg logisch om een gedragsverandering te denken. Maar dat nette plaatje moet dus heel, heel snel richting nul gaan. En dat betekent dus niet alleen nul in 2050, maar dat betekent ook 50% eraf in 2030.
Ja, ja, en ik denk ook dat heel veel mensen snappen natuurlijk, er zijn nu twee dingen die me te binnen schieten. Aan de ene kant denk ik dat het belangrijk is om aan mensen, in ieder geval dat de politie dit doen en niet alleen u, maar ook de mensen die in Den Haag zitten, dat ze aan de mensen duidelijk maken van wat er precies gaat gebeuren als we dat niet doen. Ik denk dat dat voor heel veel mensen ook nog heel abstract is. Kijk, nu hebben we dus die overstroming in Limburg. En kunnen we zeggen, ja, dat gaat vaker gebeuren. Maar wat er verder precies allemaal verloren gaat, dat wordt niet verteld. En dat is ook echt, echt veel. Dat zal gewoon gewassen gaan verloren. En een heel groot gedeelte van de mensen die denken dat de economische schade de verandering is, die, nou, hen staat nog wat te wachten, zeg maar. Maar wat ik ook heel erg merk, is dat we nu nog in de politieke discussie, in de samenleving, dat we nog heel erg gewend zijn om naar het individu te wijzen. Ik had, nou, dat kan ik wel zeggen, ik had van de week een discussie met mijn vader hierover. Ik kon nu lekker roddelen, want hij is er niet bij. Maar waarbij hij mij persoonlijk heel erg zat aan te wijzen op mijn vlieggedrag bijvoorbeeld. En dat vind ik een heel goed argument van hem. Want inderdaad, vliegen stoot heel veel bij aan de uitstoot mondiaal. En zeker zo'n vlucht van mij naar Mexico. Maar wat het dan wel is dat ik het, ik vind het heel, het kan niet alleen maar met private oplossingen. We kunnen allemaal ons gedrag compleet zoveel mogelijk veranderen als dat we willen. En nog blijven we uitstoten. Ja. Dus zullen we gewoon bepaalde spelregels moeten veranderen. En daarvoor moeten we eigenlijk wel wijzen naar de overheid toe. En ik heb echt nog heel goed het gevoel dat dat ook in de discussie mist. Het is een externaliteit. Het is niet meer een privaat probleem. Het is gewoon een mondiaal probleem. En daarvoor heb je overheden nodig om het op te lossen.
Ja, en Zeker dus bij de energievoorziening. Dat is natuurlijk bij uitstek een terrein waar de overheid de zaak voor jou zal moeten oplossen. En jij zelf weinig invloed kan hebben over hoe jouw elektriciteit wordt opgewekt. Hetzelfde dus voor transport. Hè, er moet gewoon uiteindelijk een infrastructuur zijn voor openbaar vervoer waar jij gebruik van kan maken. Ja, dus er is heel duidelijk ook een rol voor de overheid. Dat je zelf ook nog keuzes kan maken die helpen. Dat is ook aan de orde.
Ja, u vertelde net ook over dat er op het moment weer een besluit komt over, zeg maar, vertelt u maar zelf wat u net aan mij vertelde voordat we hiermee begonnen.
Ja, dus je verwijst nu naar het IPCC-rapport, denk ik. IPCC is dus een...
IPCC staat voor?
Ja, Intergovernmental Panel on Climate Change.
Okay.
En dat is een club wetenschappers die eens in ongeveer 7 jaar naar de kennis rond klimaatverandering kijkt en dat samenvat. En er komen dus elke keer steeds 3 rapporten achter elkaar uit. 1 over het klimaatsysteem zelf. Wat is er aan de hand en wat verwachten we aan temperatuurstijging? En het tweede rapport gaat over de verwachte impacts, verwachte gevolgen. Het derde rapport gaat over oplossingsrichtingen. En deze week wordt dat rapport over dat klimaatsysteem zelf vastgesteld. En 9 augustus gaat dat verschijnen. Dat vaststellingsproces is best heel interessant. Dus de afgelopen 2-3 jaar hebben wetenschappers eraan gewerkt om dat rapport te schrijven. De samenvatting uiteindelijk wordt vastgesteld door wetenschappers en overheden samen. En het grote voordeel daarvan is dat overheden dus in wezen die tekst accepteren. En zich ook niet meer kunnen verschuilen achter van wij hebben een andere werkelijkheid. Ja. Nee, deze tekst hebben zij geaccepteerd. En hoe belangrijk dat is, bleek bijvoorbeeld ook in die agenda-case. Want de rechter heeft ook gezegd tegen de Nederlandse overheid, jullie hebben die kennis geaccepteerd. Jullie zijn als land akkoord gegaan. En als dit waar is, dan zal je tegelijkertijd ook actie moeten ondernemen.
En voor de mensen die dat niet kennen, Urgenda heeft de Nederlandse staat aangekraagd en gezegd, jullie houden je niet aan de klimaatdoelen die jullie zelf hebben gesteld. En dat gaat ten koste van de toekomstige generaties. Die mensenrechten zouden worden geschonden van de toekomstige generaties. Nou, daar hebben ze gelijk ingekregen, meerdere keren in hoger beroep, in cassatie. Nederlandse overheid.
Die rechter is zelfs verder gegaan. Hè? Die is niet alleen gegaan en gezegd van jullie houden je niet aan de doelen die je zelf hebt gesteld. Als Nederland hebben we dus in Parijs, hebben we gezegd, ruim onder de 2 graden, 1,5 graad. Bovendien zijn we akkoord gegaan met dat IPCC-rapport. En vervolgens heeft die rechter gezegd, nou ja, die doelen die jullie voor je eigen emissiereductie gesteld hebben, die zijn niet vergaand genoeg. Die zijn niet in lijn met dat Parijsakkoord. En dus vind ik dat je meer moet doen als Nederlandse overheid.
Maar hoe doen wij het als Nederlandse overheid? Of hoe doet de Nederlandse overheid het ten opzichte van, zeg maar, andere landen?
Ja, eigenlijk niet zo best. Als je ons vergelijkt met Europese landen, dan zijn er veel landen in Europa die eigenlijk meer hebben bereikt qua emissiereductie dan wij. Dat komt door wat wisselvallig beleid dat wij de afgelopen jaren gehad hebben. Qua ambitie zijn we nu wel verder. Hè. Als je nu kijkt naar wat we van plan zijn, dan zit dat ongeveer in lijn met wat de rest van Europa zou moeten gaan doen. En de afgelopen jaren zijn die emissies ook wel gedaald. Maar als je teruggaat bijvoorbeeld vanaf 2000 of zo, dan vallen wij eigenlijk negatief op.
We doen niet zo best. Maar dan hebben we leuke ambities. Maar ik quote nu Feyenoord supporters, maar geen woorden, maar daden.
Ja.
Daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om. En het is wel volgens mij ook zo bij de Urgenda case dat in principe de rechter heeft gezegd, ondanks dat je een hoger beroep gaat, moet je wel gaan uitvoeren, nu al. En niet wachten op de uitslag in hoger beroep. En toch heeft de Nederlandse staat dat niet echt gedaan toen.
Nee, dus daarom is die formatie natuurlijk wel nu heel erg belangrijk.
Ja.
En er zijn een paar partijen die klimaatbeleid hoog op de agenda gezet hebben. En ik hoop dat er inderdaad het lukt om een ambitieus klimaatbeleid te formuleren.
Ja, want er zijn gewoon, kijk, het is nog steeds echt voor heel veel mensen natuurlijk heel onduidelijk van wat daar uiteindelijk de opbrengst van zijn. Kijk, heel veel mensen zien, denk ik, klimaatverandering nog steeds een beetje als een linkse hobby. En de economie misschien als een rechtse hobby. Terwijl die twee in principe elkaar in de toekomst nodig zullen hebben. Want de economie werkt gewoon niet zonder dat de natuur functioneert. Om het zo maar even neer te zetten. En de onleefbaarheid van de aarde. Ja, dat is wel gewoon echt een probleem. Het is wel gewoon alles of niets uiteindelijk.
Ja, nou, je hebt maar één aarde uiteindelijk ook.
En, ja.
Dus...
We hebben nu wel mensen die het interessant vinden om te gaan kijken of we op Mars kunnen wonen. Maar ik vind dat persoonlijk, Elon Musk en vooral Elon Musk, eigenlijk Jeff Bezos nu natuurlijk ook. Ja. En ik vind dat toch een hele gevaarlijk idee dat zij daardoor bij mensen planten. Dat ze het idee kweken van we moeten hier weg en we moeten het ergens anders proberen. Terwijl dat is gewoon geen reële optie.
Nee, maar we weten gewoon simpelweg, er is geen echte discussie onder wetenschappers dat klimaatverandering optreedt. En we weten ook dat als je economisch het sommetje maakt, dat het veel interessanter is om klimaatbeleid te voeren en een groot deel van die klimaatverandering te voorkomen. Je kan je op een bepaald moment ook gewoon niet meer aanpassen aan stevige klimaatverandering. En zeker een land als Nederland, waarbij we met die zeespiegel toch mogelijk meer gevolgen ondervinden dan andere landen. En voor Nederland is het dus aantrekkelijk om een rol te hebben aan de voorkant. Aan te geven dat die emissiereducties mogelijk zijn, zodat het ook makkelijker wordt voor andere landen om die stap ook te nemen. Want dat is natuurlijk het ingewikkelde wel van die internationale onderhandelingen. We zijn allemaal van elkaar afhankelijk. En het is daarom heel erg aantrekkelijk voor landen om te kijken van, nou, weet je wat, ik wacht even tot die andere de eerste stappen zet. Dan ontwikkelen zij die technologie en dan kan ik misschien wel volgen.
Ja.
Dus je ziet in die onderhandelingen dat er heel veel op elkaar gewacht wordt. En dan is het heel belangrijk dat er een paar partijen zijn die impasse doorbreken. En gelukkig heeft de EU daar wel op zich steeds een voortrekkersrol in vervuld. Maar voor Nederland is het eigenlijk heel logisch om daar aan de voorkant te staan.
En we zijn het, kijk, de wetenschappers zijn het allemaal over eens. En toch zien we nog steeds heel veel discussie in de samenleving over het onderwerp. Er zijn gewoon echt mensen die denken dat het allemaal wel meevalt. Terwijl de wetenschappers dat volgens mij unaniem tegenspreken.
Ja.
Maar wat ik nu wel zie is dat, dat vind ik wel interessant. Want ik heb ik heb het gevoel van er wordt niet genoeg crisis gedacht. En wij zijn, dit is gewoon op de lange termijn een crisis. Alleen de gevolgen komen veel later en de handelingen moeten nu worden genomen. En dat we zijn gewoon niet heel goed in de toekomst denken. En we willen alles verdisconteren. En we willen het nu hebben, de baten. Als mens zijn we daar gewoon heel slecht in. Maar we merken nu wel met corona, dan wordt er wel meer naar de experts gedacht. En we zijn toch in staat om crisis te denken. En ergens hoop ik wel dat crisisdenken, dat een beetje wordt vastgehouden. Dat de norm zou kunnen worden en dat ook hier toegepast zou kunnen worden.
Ja, en bij corona heb je dus het verhaal dat het echt een hele acute crisis is. Hè? Ja. En je zal nu moeten reageren, want anders word je meteen met de gevolgen geconfronteerd. Het ingewikkelde met klimaat is simpelweg dat een deel van die gevolgen in de verre toekomst zit. En dat je ook in je beleid niet in één jaar het even op kan lossen en daarna weer gewoon verder gaan. Het reduceren van die emissies naar nul, dat is een proces waar we gewoon nog een paar decennia mee bezig zijn. En het is voor een samenleving lastig om 40 jaar in een crisis te zitten. Ja, dus we moeten op een of andere manier, en ik ben het helemaal met je eens hoor, het moet allemaal veel urgenter worden. Maar het is niet helemaal hetzelfde als de manier waarop we met COVID om kunnen gaan.
Nee, maar dat zeg ik ook niet. Alleen wat het wel is natuurlijk is dat, kijk, we zijn natuurlijk in Nederland bijvoorbeeld heel goed in polderen. Dat vinden we allemaal hartstikke leuk en dat doen we de hele tijd. Maar dat zorgt er wel voor dat dingen zoals de keuzes die moeten worden genomen omtrent klimaatverandering veel te lang duren.
Ja,
als we dan door COVID hebben dat polder heel erg snel kunnen loslaten. In één keer kon iedereen thuiswerken. En als we dat soort crisis denk ik een beetje vast kunnen houden, ook over dit onderwerp, dan zullen sommige stappen, vooral omdat er vanwege de urgentie, zullen die stappen gewoon sneller genomen kunnen worden. Ja. Dan hoeven we niet meer de discussies te voeren van nee, ik vind de windmolen mijn gezicht verpesten. Want dat soort argumenten moeten inmiddels echt voorbij zijn, naar mijn mening.
Ja, ik probeerde net al dat verhaal met die puzzelstukjes neer te illustreren. En we weten dat er een aantal stukjes zijn een puzzelstuk zal windmolen zijn, anders bio-energie. We hebben mogelijkheden met eventueel CO2-afvang. Energiebesparing is een heel belangrijke gedragsverandering. Als we naar nul moeten, hebben we de grootste deel van die puzzelstukjes hebben we nodig. En als we te veel bij allerlei dingen gaan aarzelen, dan gaan we het gewoon niet redden. Tegelijkertijd is het wel zo dat dit dermate veel verandering van de maatschappij met zich mee zal brengen, dat je dus wel ook een meerderheid hierachter moet krijgen. Dus ook En dat is best ingewikkeld. Het moet heel snel, het is heel vergaand. Maar het is ook iets waar je uiteindelijk een politieke meerderheid voor moet vinden. Anders kan je, lukt het je toch niet om dit te implementeren.
En ja, dit is misschien een vraag meer voor een politicus dan voor u. Maar hoe gaan we die meerderheid krijgen, denkt u?
Nou, ik denk, ja, nogmaals, ik zie op zich wel een proces de goede kant op. Ja. Het gaat te traag. Maar ook de VVD is natuurlijk ondertussen verschoven en is ja. bewust van het feit dat er toch iets zal moeten gebeuren. Terwijl ze 10 jaar geleden zullen zeggen dat het allemaal nog onzeker is en dat we moeten afwachten.
Ja, dus in principe, kijk, om het dan toch even over fossiele brandstof te hebben, dan zou het hopelijk een dieselauto zijn, waar we dan langzaam beginnen, maar dan op een gegeven moment wel even de vaart erin kunnen krijgen.
Ja.
Dat zou inderdaad heel fijn zijn, als dat zou kunnen. Heeft u dan nu zelf dingen waarvan u denkt van, oké, Rutte, als u luistert, wat zou je dan graag tegen hem willen zeggen?
Nou, ik denk te beginnen dat rond hernieuwbare energie op dit moment zo ontzettend veel te winnen valt. Hè, dat je elke ambitie die je daar kan formuleren, en gelukkig hebben we dat ook al, dat is winst.
Ja.
Daarnaast zullen we heel snel dus plannen moeten gaan maken voor al de andere sectoren, hoe we zo snel mogelijk naar nul gaan en wat dat betekent dan voor de komende 5 jaar. En dus er zal een plan moeten komen voor de gebouwde omgeving. Er zal een plan moeten komen voor de industrie. En bij al die plannen is de uitgangspunt naar nul. En het allerbelangrijkste lijkt mij dat we zo snel mogelijk nog eens een keertje gaan kijken naar dat klimaatakkoord. Dat klimaatakkoord was heel nuttig, maar het had wel een beetje een korte termijn visie. Het was vooral gericht op 2030. En eigenlijk moet je nog eens een keertje daarnaar kijken en zeggen van oké, maar wat betekent nou nul rond 2040 of 2050? En moeten we dan niet sommige dingen anders gaan doen en sneller doen?
Niet alleen de draaghangende fruit, maar ook gewoon echt de structurele veranderingen die nodig zijn om nul aan te tikken.
Ja, want als het je alleen maar gaat om 50% emissiereductie, hè, dan had je best bijvoorbeeld kunnen denken, ik ga die kolencentrales sluiten en ik vervang het door gas. Prima plan, want dan heb je de helft van de CO2-emissies ben je kwijt.
Ja.
Maar dat heeft, als je naar nul gaat, geen enkele zin. Nee. Want dan moet je uiteindelijk weer van dat gas af.
Ja, nee, dat zijn inderdaad wel dingen waar de meeste mensen nog niet over nadenken. Sowieso met als het dan gaat over 2050. Ik weet niet hoe hoopvol u zelf nog bent voor de toekomst. Maar ik vind dat heel veel dingen die wij nu nog, in ieder geval mijn generatie, nu nog als normaal beschouwt, gewoon het standaard leven, dat ook heel erg gaat veranderen. Kijk, heel veel vrienden van mij, ik ben 25, heel veel vrienden van mij beginnen nu in de fase te komen waarbij ze dan misschien een huis gaan kopen. Sommigen worden ouder. Gewoon niet als ouder als ze ouder worden, maar worden vader of moeder. En ik vind dat als ik nu kijk naar dat mensen er maar vanuit blijven gaan dat de komende 30 jaar dat normale huisje, boompje, beetje leven hetzelfde zou blijven, dan vind ik af en toe dat dat redelijk naïef is. Dat ik denk van, nee, maar je moet echt wel kunnen begrijpen dat sommige dingen gewoon echt significant gaan veranderen.
Ja, ik snap jouw vraag.
Ik ben misschien wat pessimistisch.
Ja, nou,
mijn vraag is eigenlijk, hoe kijkt u naar de toekomst? Ja, optimistisch of pessimistisch?
Ja, redelijk optimistisch. En dat is ook wel mijn aard. En dus
dat moet denk ik ook wel een beetje als u uw specialisatie heeft.
Ja, het is makkelijk om pessimistisch te worden, denk ik, in mijn veld inderdaad. Maar ik denk dat ten eerste, zoals ik al eerder tegen je zei, als je 10 jaar teruggaat, dan denk ik dat ik op een heleboel terreinen ook wist dat we heel erg naar beneden moesten en dat we het voordeel hadden dat we eigenlijk wat meer nog emissieruimte hadden. Maar tegelijkertijd dat het best nog lastig was te voor te stellen hoe je dan in dat verkeer naar nul gaat of in de elektriciteit. Dan hebben we best wat gewonnen. Dus we hebben gewonnen in technologie, we hebben gewonnen in bewustzijn. En in die zin denk ik ook dat het beter voorstelbaar is dat er forse emissiereducties gaan vinden. En ja, het doel is absoluut die rij onder de 2 graden blijven. En het liefst nog 1,5 graad. Maar eigenlijk is het allerbelangrijkste, alles wat we aan emissiereducties bereiken, is meegenomen. Als je ongeveer op dat huidige pad door zou gaan. En die sommetjes maken we ook. Hè. We kijken naar wat overheden hebben afgesproken. Ja, dan verwachten we nu dat je ongeveer op 3 graden temperatuurstijging aan het eind van de eeuw zou kunnen uitkomen. Daar zit een hele onzekerheidsrange omheen.
Ja.
Maar goed, dat is eigenlijk meer dan we willen hebben. En alles wat we nu kunnen doen aan het voorkomen van uitstoot, zorgt er in ieder geval voor dat we richting die 2 graden gaan schuiven. En ja, het zou hartstikke mooi zijn als we dat wel bereiken. Maar klimaatbeleid is altijd zinnig.
Ja, dat is natuurlijk ook iets wat veel mensen denk ik missen. Dat kijk, we de 2 graden die voorgesteld is in het akkoord van Parijs, dat is een doel, maar het is niet zo dat wanneer dat daar overheen gaat, dat dan de wereld in 1 keer vergaat. Ja. Het is een heel erg geleidende schaal van minder is beter, maar des te hoger de temperatuur stijgt, des te meer onbewoonbaarder de wereld gaat zijn. En ik denk dat heel veel mensen dat ook nog missen, dat letterlijk alles dat bespaard kan worden, iedere 0,01 graad die de wereld niet warmer wordt, is mooi meegenomen.
Ja. Dus het zou echt belangrijk zijn om dat doel wel te gaan halen. Maar het zou heel veel minder productief zijn als je het nu inschat van ja, ik ga het toch niet redden. Weet je wat, laat
alles maar zitten. Ja. Echt opgeven.
Ja, dat heeft helemaal geen zin. Dat het, juist als we dat doel zouden gaan missen, dan wordt het nog belangrijker om in ieder geval de klimaatverandering zo ver mogelijk te voorkomen.
Ja, nee, dan wordt het echt onbewoonbaar. Oké, dan heb ik nog als slotvraag. Als u 1 advies zou mogen geven aan de jongere generatie, wat zou dat dan zijn?
Nou, ik denk dat het fantastisch zou zijn als mensen gaan verder meehelpen om deze transitie te bereiken. En dat kan op een heleboel plekken. Ja, dat kan doordat je aan onze kant, de klimaatonderzoekerkant, mee gaat werken. Maar juist ook aan een heleboel andere plekken. Dus aan technologieontwikkeling of aan het zorgen dat je nadenkt over hoe je gedrag eventueel kan aanpassen. Ik denk dat we met z'n allen zullen we dit moeten gaan oplossen. En bij studiekeuze of bij beroepskeuze. Het zou geweldig zijn als een flinke hoeveelheid mensen zegt van weet je wat, ik ga hier aan meewerken. Dit is een uitdaging die ik wel wil helpen oplossen.
Ja, dus gewoon meer handjes erbij.
Jazeker.
Oké, top. Nou, heel erg bedankt voor dit interview.
Oké, dank je.